Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 37, vers 2. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. En ook vers 6. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. Ik noem nu het tweede en het zesde vers van Psalm 37. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 149 en daarvan de versen 1 en 2. Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Laat de ijverige tempelrijen op fluiten, s hoogste naam verbreien. 1 en 2 van Psalm 149. Psalm 34 en daarvan de versen 1 en 2 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Komt, maakt God met mij groot. Versen 1 en 2 van Psalm 34. Maar we belijden nu eerst in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe hemelse Vader, we komen tot u in gebed. Hier tezamen gekomen in uw huis. Samen met wie zich in de huiskamers bevinden bij de kerkradio. Op dit tijdstip of op een later tijdstip via internet. En we danken u dat we de vrijheid ontvangen. Om bezig te zijn met de dingen van u, met uw woord, met de dingen van uw koninkrijk. Vrijheid. En dat terwijl er zoveel mensen van die vrijheid beroofd zijn. Of daarvoor om het leven werden gebracht. Heere God, het zet ons stil bij ons christen zijn. En wat dat voor ons inhoudt. En waar het heen moet. En oh, zoveel andere vragen die zich misschien wel aan ons opdringen. Toch mogen we ze alle voor u neerleggen. En net zoals de dichter dat deed, erop vertrouwen dat u uitkomst biedt. Dat hebben we zojuist ook gezongen. Dat u uitredding schenkt. Dat u erbij bent en nooit loslaat wat uw hand begon. Daarom zijn we ook vanavond niet vrijblijvend in uw huis gekomen. Of vrijblijvend de knop van de kerkradio aangezet. Maar juist als mensen die niet vrij willen blijven, maar gebonden aan uw Zoon Jezus Christus, hem willen horen, hem willen behoren en zijn stem opmerken. Leid ons daarom ook vanavond weer door uw woord en door uw geest. En laat het in alles te merken zijn dat u het beste met ons voor hebt en ook het beste voor ons hebt. En dat u die God bent die niet loslaat wat u beloofde, wat u toezegde. U bent de God van de belofte. U houdt trouw uw woord. En daarom kunnen we ook gemeente zijn, genoemd naar uw Zoon, het vlees geworden woord, Jezus Christus. Zegen ons in luisteren en spreken, in orgelspel, in zingen, in het geven van onze gaven, in het zijn van koster. En laat in alles, o God, onze afhankelijkheid van u doorklinken. Dat we aangewezen zijn op u, zonder u niet kunnen. Hoor ons dan enkel uit genade, onverdiend, omwille van hem die leeft in alle eeuwigheid. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Wij willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en wel uit het evangelie zoals Matthäus dat opschreef. 11e hoofdstuk. En daarvan de versen 20 tot en met 30. Wij lezen Matthäus 11 vanaf vers 20 en dan het hoofdstuk uit. Matthäus 11 vanaf vers 20. Toen begon Jezus de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin. Wee u, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. In die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen bij deze geschiedenis die we net lazen stilstaan. En wel omdat we bezig zijn met de vrucht van de geest uit Galaten 5 vers 22. En inmiddels zijn we na liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof aangekomen bij zachtmoedigheid. Maar voordat we daarover nadenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel uit op toonhoogte 245, de versen 1 en 2. Vader van eeuwigheid, vol van gerechtigheid, open mijn hart voor wie Jezus is. Geest die van Christus is, spreek uw getuigenis. Open mijn hart voor wat Jezus geeft. 1 en 2 van op toonhoogte 245. gemeente des Heren, zachtmoedigheid. Daar gaan we het vanavond met elkaar over hebben. Maar ja, waar heb je het dan over? Als je zo'n woord leest of hoort, zachtmoedigheid. Het staat wel mooi opgeschreven in dat rijtje van de vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22. En dan, wat ik ook bij de andere preken over de vrucht van de geest steeds zei, dat vanavond die kant van de diamant naar ons toegekeerd is die zachtmoedigheid heet. Hoe kom je daar nou achter? Ik zal u een klein beetje in de keuken laten kijken van hoe ik dan te werk ga. Zachtmoedigheid, als dat een woord is wat we moeten omschrijven, dan probeer ik dat te ontdekken aan de hand van een aantal bijbelteksten. Hè, waar dat woord ook in voorkomt. En als je dat doet aan de hand van je computer of een bijbelprogramma, of vroeger hadden we, en ik heb het nog, een mooi boek daarvoor, een concordantie van meneer Trommius, die heeft ooit eens de moeite genomen om alle woordjes uit de Bijbel te rubriceren en daarbij te schrijven waar het dan te vinden was. Nou, als je dat woord eens opzoekt, dan valt het je op dat het een geliefd woord is van de apostel Paulus. Hij heeft nogal wat brieven geschreven, dat weten we. En in die brieven gebruikt hij het maar liefst 9 keer. En wat we lazen uit het Matthäus-evangelie, het 11e hoofdstuk, horen we het uit de mond van Jezus. Dat hij zegt van zichzelf, leer mij dat ik zachtmoedig, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Eerst kijk ik even met u naar die brieven van Paulus. In 1 Korinthe 4, daar vraagt Paulus aan de gemeente, wat wilt u? Moet ik met de roede naar u toe komen? Of in liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Nou, dat is gewoon de eerste tekst die je dan tegenkomt en opzoekt. En dan proef je al enigszins in welke hoek zo'n woord als zachtmoedigheid thuis hoort. Dat is niet de hoek van de mattenklopper. Dat is niet de hoek waar de klappen vallen. Zal ik met de roede naar u toe komen of met een geest van zachtmoedigheid? Ik weet niet of de kinderen dat nog zingen. Ergens aan het begin van december. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roe. En daar staat dus iets lekkers tegenover die roe. En met zo'n roe kon je inderdaad klappen krijgen. Een roe is een instrument om lijfstraffen uit te delen. En een roe is simpelweg een aantal takken of twijgen. En daarmee krijg je klappen op je blote lijf. Meestal op je achterwerk. En die roe was dus onder andere het instrument van de knecht van Sinterklaas. Ook wel Piet met een kleurtje genoemd. Moet ik nou met de roede naar u toe komen? Of in liefde? Of met een geest van zachtmoedigheid? Dat is dus een tegenstelling. Je hoort dat. Of klappen. Of zachtmoedigheid. In 2 Korinthe 10, daar roept Paulus de gemeente op door de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. Met andere woorden, mensen, kom nou toch in alle liefde, zoals ons die geleerd is vanuit en voorgehouden wordt door Jezus Christus. In Galaten 6, daar roept Paulus de mensen op om, ja, mocht iemand een overtreding begaan hebben, dan moet je niet met de botte bijl erop afgaan. Maar zo iemand terecht wijzen, terecht brengen in de geest van zachtmoedigheid. In Efeze 4 komen we het woord ook tegen en dan staat het in één rijtje met nederigheid en met geduld en met elkaar in liefde verdragen. In Colossense 3, daar roept Paulus op, bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met enige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En Timotheus, de leerling van Paulus, die door hem zelfs zijn zoon wordt genoemd, Timotheus wordt er door Paulus toe opgeroepen om de gerechtigheid en de godsvrucht, het geloof, de liefde, de volharding en de zachtmoedigheid na te jagen. En in de tweede brief die Paulus schrijft aan Timotheus, daar moet degene die zich verzet met zachtmoedigheid onderwezen worden. En dan nog eentje, in die andere pastorale brief aan Titus, daar wordt gewaarschuwd dat niemand gelasterd wordt, dat men niet strijdlustig is, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijst aan alle mensen. Zachtmoedigheid, zacht. Niet met gebalde vuisten. Niet erop los slaan. Toch snapte ik het even niet, omdat je dat woord ook tegenkomt in het Oude Testament. En dan lees ik op een gegeven moment in Numeri 12 over Mozes de opmerking dat hij zeer zachtmoedig was. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Nou, ik ken eerlijk gezegd Mozes ook van een andere kant. Dat hij zijn vuisten laat zien en als het even kan erg onbeheerst erop losbeukt en timmert. Hardhandig en met harde hand. En zo ook anderen naar het leven staat en dood slaat. Psalm 18 zingt, uw rechterhand heeft mij ondersteund. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Nou, als je al die gegevens, en er zijn er nog veel meer hoor, als je al die gegevens op een rijtje zet, dan merk je dat zachtmoedigheid totaal niet in dezelfde omgeving voorkomt als ruzie en als oorlog, haat en nijd, of ook bij een strafwerktuig als de roe hoort. En dan moet je oppassen. Want dan hoort het dus in een totaal ander kamp thuis. En dan is het gevaar groot, en daarom zei ik, moet je oppassen, dat je niet doorslaat, alsof zachtmoedigheid zou betekenen van, ach, je hoeft het niet zo nauw te nemen. Of zachtmoedigheid te maken heeft met soft zijn, een watje. Zacht zijn, en als het even kan iets door de vingers zien. Want dat denk ik niet. Dat wordt niet bedoeld. En daarom lazen we ook die geschiedenis rondom de Heer Jezus uit Matthäus 11, de versen 20 tot en met 30. Daar is Jezus zelf aan het woord. En hij neemt dat woord zachtmoedig in de mond en hij betrekt dat op zichzelf. En we leggen er de vinger bij. Bij wat Jezus in feite zegt en doet, want dat is namelijk de vinger leggen bij, dat Jezus de vinger legt bij zichzelf. Hij neemt dit woord in de mond en hij betrekt dat op zichzelf. Hij staat centraal in dat woord. Hij richt met dit te zeggen alle aandacht op zichzelf. En we mogen van hem leren dat hij zachtmoedig is. Waar komt dat woord nou zomaar ineens vandaan? Waarom zegt de Heer Jezus dit nu zo? Nou, we lazen vanaf vers 20 dat Jezus daar een paar keer het woord wee gebruikt. Dat kennen we wel. Dan zwaait er wat. O wee. Dat is een waarschuwing. Het is een oordeel wat komt. uitgesproken over twee steden die niet tot inkeer, tot terugkeer, tot bekering zijn gekomen. Zij hebben zich niet omgekeerd naar God toe. En dan blijft er weinig anders over dan oordeel, dan wee, dan iets vreselijks. Zeker ook nog als Jezus daarbij dan zegt dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor die andere steden. En een kind in de kerk weet hoe het met Sodom gegaan is, samen met Gomorra. Nou, reken erop dat zulke woorden uit de mond van Jezus, dat hakt erin. Dat komt me daar nogal niet keihard over. Maar die steden willen blijkbaar niet horen, gehoorzamen, Jezus begrijpen. En dan zegt Jezus ook, voor wijze en verstandige zijn deze dingen verborgen. Aan kleine, jonge kinderen is het geopenbaard. Als je zo'n oordeelsprediking gehoord zou hebben en je laat dat goed tot je doordringen, en zeker als je per ongeluk ook nog een inwoner zou zijn geweest van een van die steden die daar genoemd worden, ik denk dat een slechte nacht tegemoet ging. Niet rustig op één oor kunnen gaan slapen. Jezus is dan ook niet gestopt. Maar even later sprak hij, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Om het weer even kort te sluiten. Het begin, ja, dat was de hoek waar de klappen vielen. Die roede, het oordeel, de mattenklopper, de dood. Terwijl Jezus dat helemaal niet wil. Terwijl Jezus zo helemaal niet is. Leer van mij. Let nou toch eens op dat ik zachtmoedig ben. Heel deze geschiedenis waarin Jezus deze woorden heeft gesproken, die speelt zich af tegen de achtergrond van de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij worden bedoeld met de wijze en de verstandige in vers 25. En zij zijn het ook die het de mensen moeilijk maken. Ze vermoeien de mensen, ze belasten de mensen. Het juk dat ze opleggen is het juk van de wet. En zoals die dan ook nog eens een keer door hen wordt uitgelegd. Weet je wat die fariseeën en schriftgeleerden gedaan hebben? Ik heb het al eens eerder gezegd. Is het niet hier dan wel op de catechisatie? Ze hadden Gods geboden flink uitgewerkt. Tot in de puntjes. En zo waren ze gekomen tot 613 allerlei menselijke reglementen erbij. En eromheen. Nou, dat is voor gewone mensen onbegonnen werk om al die 613 te houden en te onderhouden. Daar was geen begin aan, dat kon je nooit volbrengen. En met diegenen te benoemen die dus vermoeid en belast zijn, heeft Jezus op het oog de mensen die totaal wanhopig werden van deze reglementen en van deze uitleg van de wetten, en die hem echt knepen en bang waren dat het koninkrijk van God voor hen gesloten zou blijven. Met die 613 ge- en verboden leek het haast een wedstrijd in het kader van de wet geworden te zijn. Met al die wetten, met al die wetjes. Misschien dat je dat wel herkent. Dat je meent aan allerlei dingen te moeten voldoen, anders is niks met je. Anders wordt het niks met me. En anders zal het nooit ook maar iets worden met me. Nou, als je dat zo serieus opvat, dan is dat iets wat je behoorlijk belast, te neerdrukt, zwaar op je schouders ligt. Is het niet zo dat ook wij, en of je dan jong bent of oud, ouder of jonger, of wij niet die rust die Jezus hier aanbiedt, o zo goed kunnen gebruiken. En Goddank, en dat wil Jezus duidelijk maken, Goddank hangt dat niet af van onze inspanning. Dat was bij de fariseeën en de schriftgeleerden wel zo. Doe je best, ga ervoor, 613, hoe hoog heb je gescoord? Nee, God roept ons niet tot de een of de andere leer. Maar hij roept ons tot Jezus Christus, zijn Zoon, die hij gegeven heeft. Zo lief had hij de wereld. Dat we beseffen, hij alleen geeft rust. Geen voorschrift, maar rust. Jezus wijst niet alleen de weg van als je het nou zus en zo doet, als je dit en dat mag. Nee, hij is de weg. Kom tot hem. Ik zal jullie rust geven. Komen en aanvaarden, aannemen wat je wordt gegeven. Maar let erop, die rust, dat is geen eindpunt, dat is niet de finish die je dan behaald hebt, maar dat is het beginpunt. Naast die rust kan er ook, o zo gemakkelijk, sprake zijn van een juk. En wat een juk is, dat weten we misschien wel, zeker de ouderen onder ons. Dat is een hulpmiddel wat ertoe dient om een last te dragen. En kun je denken aan het kinderliedje, twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Dat is een heel oud liedje uit de tijd dat er nog geen waterleiding was. En dan moest je dus met de emmer naar de pomp, de dorpspomp lopen. Zoals die ook hier in Ochten geweest is. En dan was een juk, een stuk hout waarin je schouders als het ware uitgesneden waren in dat stuk hout. Zodat het wat comfortabeler op je schouders rustte. En aan het eind van dat stuk hout zaten kettingjes of leer, een soort riemen. En daaronderaan weer een haak. En aan die haken kon je dan twee emmers meenemen. En probeer dat maar eens. Als je met een zekere snelheid twee emmers moet dragen in je handen, en ze zijn behoorlijk vol, dan komen ze niet vol meer op het adres van bestemming aan. Dan is de helft er misschien wel uitgeklotst. En met zo'n juk lukt dat wel. Op de een of andere manier blijft het dan toch in die emmers. En zo kun je dus water of een andere last vervoeren zonder morsen. En daar heeft Jezus het over. Het juk dat hij oplegt is geen last, maar is licht. En dat wordt dan gezegd door hem die zachtmoedig is, nederig van hart. Zachtmoedig, dat geeft aan hoe Jezus staat ten opzichte van mensen, hoe hij omgaat met mensen, hoe hij hen tegemoet treedt. En dat is niet met de botte bijl. Wie hij ook ontmoet, zachtmoedig, nederig van hart. Zo gaat Jezus met mensen om. Het is de aanduiding van iemand die vriendelijk is, die geduldig is, die bewogen is, die zichzelf wegcijfert en eerst die ander uitlaat praten of uitlaat klagen misschien wel. Je kent dat wel, zoals Jezus zich gedroeg, ook in de Bijbel en in de Bijbelse verhalen, tegenover tollenaars en tegenover zondaars. Alleen dat gaf dan weer ergernis bij de fariseeën en de schriftgeleerden. Die hadden volgens hun maatstaven en gewichten de tollenaren en de zondaren allang afgeschreven. Die hadden ze allang bij het grof vuil neergezet. Daar was geen eer meer aan te behalen. Klaar. Maar dat zachtmoedige, als kenmerk van Jezus. Jezus is niet hoogmoedig, hij is de Zoon van God, de Allerhoogste. Is de mensen gelijk geworden. Of eigenlijk minder nog dan dat, een slaaf. Jezus is niet hooghartig, nederig van hart. Het heeft te maken met toegewijd zijn. Jezus Christus als de Zoon van God heeft zich totaal, maar dan ook totaal ingezet om zijn vader en de mensen en zijn vader bij elkaar te brengen. Om God aan de mensen te openbaren. Leert van mij, zegt Jezus. En daarmee richt hij alle aandacht, alle ogen, als het even kan, alle harten op zichzelf. Leert van mij. En dat is eigenlijk geen uit het hoofd geleerd lesje van, oh ja, wie Jezus was en we kunnen zo een aandacht. Nee, het is een leren in de omgang met hem. Dat ik het ontdek. Jezus is inderdaad zachtmoedig, vriendelijk, nederig van hart, niet uit de hoogte, niet laag op ons neerkijkend, maar hij ziet ons aan, recht in de ogen, recht in het hart. En hij maakt me duidelijk dat al datgene wat me als een last op de schouders door Jan en allemaal, door farizeeën en schriftgeleerden, op de schouders wordt gelegd. Dat wil hij juist laten merken. De last die ik je meegeef is licht. Het juk is niet tot een last. En Jezus weet hoe de mensen er onderdoor gaan. En er onderdoor gingen. En hoe moe ze werden. Van al datgene wat hen werd opgelegd. En waarmee ze het konden doen. En waarmee ze de wedstrijd konden aangaan om die 613 puntjes binnen te slepen. Kom maar bij mij, zegt Jezus. Ik geef jullie rust. Dat hoort ook bij die zachtmoedigheid van de Heere Jezus. Rust geven. Laten merken, bij hem is geen stress. Geen moeite. Weet je, wanneer hebben wij rust? Wanneer rusten wij uit? Stel, je hebt 3 weken vakantie. En dan die eerste week, hè? Dan is het vaak nog zoveel stoom afblazen. En dan heb je nog geen echte rust. En dan kun je je draai nog niet echt vinden. Want je stapt zo uit het leven van school of van je werk, waarin je nog zoveel hebt moeten doen, hebt moeten scoren, voordat je met een mooi rapport naar huis kon. Je hebt zo je best moeten doen, op je tenen moeten lopen misschien wel. En niet alleen de laatste weken ervoor of het laatste kwartaal daarvoor, maar het hele jaar door. En zo gingen de fariseeën ook rond, hè. Als je in de hemel wilt komen, dan moet je je stipt aan al de geboden van God houden. Aan al die 613 reglementen. Maar dat lukt dus nooit. Daar werden mensen vermoeid, belast van. Nooit vakantie, nooit rust. Dat is een zwoegen en een zweten, zonder ook maar iets te bereiken. En de mensen vroegen zich af, is er dan nergens verlichting? Is er dan nergens verademing? Is er dan nergens rust? En daarom wijst Jezus op zichzelf. Hij staat niet met een zweep klaar of met een roede klaar. Zachtmoedig, nederig van hart. Want hij heeft je zo graag. En daarom geeft hij je alles. Leer van mij. Als een leerproces. Maar niet als juk. Maar in de omgang met hem. In de Colossensebrief, en we zeiden dat al eerder, daar komt zachtmoedigheid voor in het rijtje van nederigheid en geduld. Nou, daar hoort het thuis. Jezus slaat geen hoge toon aan tegenover de medemensen. Hij laat als het ware een lokroep klinken, zonder dat je erin loopt. Hij laat een lokroep klinken om de relatie met hem aan te gaan. Om hem te kennen als inderdaad verlosser, zaligmaker, redder, maar ook de zachtmoedige. Leer van mij. Zachtmoedig ben ik. Als je dat woordje nederig bekijkt, nederig van hart, dan heeft het vaak in de eerste plaats te maken met de relatie tot God. Hoe je je tegenover God opstelt. En dat zie je ook heel duidelijk bij de Heer Jezus Christus. Hoe hij zich ten opzichte van zijn Vader opstelt. Als je het Johannes-evangelie leest, dan komt die innige band tussen Vader en Zoon heel sterk tot uitdrukking. En dat Jezus goed luistert naar zijn Vader en sprekend zijn Vader op aarde wil zijn. En hij is gekomen om de wil van de Vader te doen. Niet hooghartig, nederig van hart. Niet ik zal wel eens even jullie een lesje leren. Niet lafhartig of laaghartig, maar hart op de goede plaats. Gericht op zijn Vader. Als je nou van Jezus leert dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Als Jezus zich zo dus presenteert om ons tot zich te trekken. Kun je daarmee wegkomen in deze wereld? En als ik dat naar de naaste toe ook probeer te zijn, zachtmoedig. Nederig van hart. Ach, kom nou, dan fietsen ze toch finaal over je heen. Als je dat anno 2015 probeert te zijn. Of toch? Zachtmoedig. Ik leer het van Jezus in de omgang met hem. Nederig van hart. Om dat door te geven. Uit te dragen. Te etaleren, zoals de heiland dat deed, tot en met aan het kruis toe, en dat in een wereld vol onrust en vol met vragen, Jezus heeft zich gevoegd naar Gods wil, en hij heeft de rust gevonden door gehoorzaam te zijn. Kun je dat nou nadoen, zoals hij dat voordeed? Rust, te midden van alle onrust in dit leven. Rust waarbij je weet, mijn leven is geborgen in Gods hand. Te midden van alle druktes. Te midden van alle aantijgingen en aanvechtingen. Weet u, als die zachtmoedigheid, waar Jezus het hier over heeft, door Paulus zo vaak onderstreept wordt en hier ook genoemd wordt in het rijtje van de vrucht van de geest. Zou het, denkt u, dan niet die geest zijn die het ook uit Christus neemt om dat ons te verkondigen, om dat ons bij te brengen, om dat in ons uit te werken? Denk het wel. Want het gaat er niet om dat we beschouwelijk nu weten, Jezus is zachtmoedig en hij is nederig van hart. Maar juist vanwege het feit dat Paulus het zo vaak gebruikt in zijn schrijven aan de christelijke gemeentes. In het rijtje van de vrucht van de geest. Dan mag het ook mij en u en jou op het hart geschreven staan. Op het lijf geschreven. In feite is dat dan een taak die je krijgt. Een soort juk dat Jezus je oplegt. En besef wel, buiten die zachtmoedigheid, buiten dat nederig van hart zijn, geleerd van Jezus Christus zelf, ja, daarbuitenom ben je aangewezen op jezelf. En ben je een prooi midden in deze grote wereld. Leer van mij. Jezus brengt ons erbij, waarbij? Bij zichzelf. En de Geest brengt ons er opnieuw bij. Bij Jezus zelf. Om het ons te laten ontdekken. Dat we van het moeten, motten, in deze wereld hebben te gaan naar het ontmoeten. Het ontmotten. En hoe gaat dat? Dat gaat in de ontmoeting met Jezus Christus. In de ontmoeting met zijn woord en met zijn geest. En wie dat doet, wie zich daardoor laat leiden, die merkt dat de zachtmoedigheid van Jezus Christus en het nederig zijn van hart zelfs geboden zijn. We lazen Matthäus 11. Maar eerder al in Matthäus is ook Jezus aan het woord als hij zegt in het vijfde hoofdstuk: zalig de mensen die zachtmoedig worden, geduldig, gelovend, vertrouwend, volhardend. Zij kunnen gerust zijn, want zij zullen de aarde beërven. Dat zegt hij, die zei: leer van mij, ik ben zachtmoedig. Laat dan Jezus aan het woord. Ach, voor de Joden en de Farizeeën en de schriftgeleerden een aanstoot en voor de Grieken een dwaasheid en een ergernis. Maar zeg nou zelf eens, hij maakte er werk van. In zijn zachtmoedigheid, in zijn nederig van hart zijn, om werkelijk rust te geven, zodat we de aarde beërven en niet bederven. Amen. Zingen we van Psalm 147, de versen 3, 4 en 6. Zeer groot is onze Heer, vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Zing beurtelings en dank de Heere, zing psalmen, onze God ter ere. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 3, 4 en 6 van Psalm 147. gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wat worden we daar moe van? 613 ge- en verboden om te volbrengen, om u te behagen. We hebben eerlijk gezegd aan 10 geboden al onze handen vol. En dan redden we het nog niet. Leer van mij. Dat hebben we vanavond mogen leren. Dat we mogen zien op hem die de wet heeft vervuld, heeft volbracht. Tot in de puntjes. En daarom kon hij het ons toeroepen. Kom tot mij, alle die belast en beladen bent, echte rust is er bij mij te vinden. Geef, o God, dat we het dan niet ergens anders zoeken dan bij hem alleen, die zich zo helder en duidelijk present stelde. Heere, we bidden van u, leer ook ons vanuit zijn zachtmoedigheid zachtmoedig te zijn naar anderen toe en nederig van hart. Eerlijk gezegd schort er dat nogal eens aan bij ons, omdat we eerder hardhandig zijn en handtastelijk dan dat we werkelijk de hand over ons hart strijken en zachtmoedig zijn, vriendelijk, welgemoed en welgezind, het beste met die ander voorhebbend. Leer het ons door uw woord en door uw geest, o God, omdat u de eer ontvangt en de lof en de aanbidding. U bent het zo waard om die toegezongen en toegebracht te krijgen. Heere, houdt u ons maar bij de les van uw koninkrijk, niet alleen op zondag, maar ook alle overige dagen van de week. Neem ons daarom ook in uw hoede. Ook als we de knop van de kerkradio weer uitzetten en het kerkgebouw gaan verlaten, de werkweek in, de schoolweek in, neem ons in uw hoede, alleen dan zullen we echt rust vinden. We bidden u voor onrustzaaiers en onruststokers in de grote wereld, waarvan we op het nieuws horen en in de kranten lezen, maar ook in ons kleine wereldje. Geef dat we ze doorverwijzen naar uw Zoon Jezus Christus en naar wat hij hier sprak in het gedeelte wat we lazen. Opdat zachtmoedigheid geleerd wordt, geuit wordt, getoond wordt. En dat zo ook anderen gewonnen worden voor de zaak van uw koninkrijk. Heren, we bidden u voor het werk van de Stichting Woord en Daad, waar we straks onze gaven voor mogen geven, de projecten waarin ze bezig zijn, in adoptieprogramma's, maar ook in die gebieden waar vreselijke nood heerst ten gevolge van aardbeving en rampen. Geef, Heere God, dat door het lenigen van de nood er ook verder gekeken wordt en ontdekt wordt dat u het bent die rust geeft, Heere Jezus. En dat zo in woord en daad ook alle lijnen bij u terecht komen en ook weer van u uitgaan. Kruispunt van het bestaan. Heere, we dragen heel de wereld aan u op, in het groot en in het klein. Doe ons maar schuilen bij u alleen. Zorg voor een ieder die over ons gesteld is om ons te regeren, hier in de gemeente Neder-Betuwe, maar ook in de provincie Gelderland, als ook in het land. Geef, Heere God, dat we het beste voor hebben met elk ander. We bidden u voor uw volk Israël, uw oogappel. Geef ook daar het juiste zicht op uw Zoon. Dat ontdekt wordt voor het eerst of opnieuw. En dat ze hem kennen en de kracht van zijn opstanding. We vragen het van u, o God, uit genade alleen. In zijn naam. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu uitreiken in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de stichting Woord en Daad, kinderadoptieprogramma. Tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het bouwfonds. De inwendige zendingsbond willen we graag bedenken met onze gaven bij de uitgang van het kerkgebouw en van het baken. Daarna willen we zingen, en wel op toonhoogte 123, de dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt. Die dan als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt. Zodat de dank u toegezonden op aard nooit onderbroken wordt, voorwaar de aarde zal getuigen van u. Op toonhoogte 123. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.